Johannes hoofdstuk 20, waar wij toegekomen zijn aan de climax van het verhaal eigenlijk. Namelijk de opstanding. Johannes 20 vanaf vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Zover. Wanneer wij lezen over de geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus, is het merkwaardig dat het belangrijkste deel van het verhaal altijd ontbreekt. Want de opstanding van de Heer Jezus zelf wordt niet beschreven, om hem met de deur in huis te vangen. Daar lezen wij namelijk helemaal niks over. Wij lezen alleen dat wordt vastgesteld dat het kennelijk gebeurd is. Terwijl daarnaast zelfs gesuggereerd wordt dat het niet gebeurd is, maar dat zijn lichaam ergens anders gelegd zou zijn, zoals we het hier ook in dit schriftgedeelte terugvinden. Het belangrijkste deel van het verhaal ontbreekt dus eigenlijk, namelijk aan de ene kant de opstanding van Christus, aan de andere kant het wegrollen van de steen van het graf. Ook een thema wat steeds opnieuw genoemd wordt, waar zelfs vragen over bestaan bij gelegenheid, wie zal de steen wegrollen en dat soort dingen meer. Maar het blijkt niet nodig te zijn, deze vraagstelling. Want het blijkt dat bij gelegenheid deze steen inderdaad zomaar ineens weg is. Terwijl niet duidelijk is hoe dat dan zo gekomen is. Maar beide dingen zijn eenvoudig te verklaren. Namelijk de opstanding van de Heer Jezus zelf. En ook het wegrollen van de steen. Want we zijn tot stand gekomen door de kracht Gods. Dat lijkt mij het meest duidelijke antwoord. En bovendien is dat nou juist het thema van, ik zou bijna zeggen, de rest van de Bijbel. De rest van het Nieuwe Testament. Want daar wordt steeds gesproken over de kracht Gods, of moet ik zeggen, de werking der sterkte zijner kracht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat was dus Efeze 1 en bovendien is daar zelfs de gedachte dat die kracht Gods, waarmee hij Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet in zijn rechterhand, dat diezelfde kracht ook werkt in ons die geloven. Want dat is wat er staat en wordt vervolgens ook toegelicht. Want dan wordt er gezegd dat wij met Christus mede zijn opgewekt en met Christus mede gezet zijn in de hemel. En het punt is nu dat die opstanding van Christus zelf, waar het allemaal om gaat, dat die opstanding van Christus zelf niet eens beschreven wordt. Want daar heeft de mens er niks mee van doen. Bovendien is het natuurlijk zo dat in onze dagen, en daar houdt al deze schriftplaatsen altijd rechtstreeks verband mee, dat in onze dagen die opgewekte Christus ook daadwerkelijk verborgen is. Dat wil zeggen, de wereld kent hem niet. In het gunstigste geval kent de wereld Jezus van Nazareth als een historische figuur die inderdaad ooit ter dood gebracht werd en gestorven is, helaas. En vele christenen komen zelfs niet, zogenaamde christenen dan, die komen zelfs niet verder dan deze vaststelling en zeggen dan vervolgens dat wij de fakkel die de Heer Jezus gedragen heeft zouden dragen of zo. Of dat we in zijn geest, met een heel kleine geest in het begin natuurlijk, maar in zijn geest ook zouden leven en dat soort dingen meer. Wat men er ook onder verstaan mag, want het is natuurlijk allemaal gewoon onzin. Maar het blijft het feit dat de opstanding van Christus zelf inderdaad in de Bijbel niet beschreven wordt. En bovendien blijft het een feit dat de Heer na zijn opstanding ook niet zich meldde bij zijn discipelen, zal ik maar zeggen, om zich weer bij hen aan te sluiten. Maar in tegendeel, het bleek anders te zijn. Men moest in eerste instantie althans, moest men tot hem gaan. naar zijn graf. Maar dat is wat gebeurde. En we moesten naar hem gaan om hem te ontmoeten. En dan nog was het zo dat de Heer zich slechts bij gelegenheid vertoonde. Want hoe dan ook, hier waren deze twee discipelen bij en zelfs in het graf. Maar zij hebben de Heer bij diezelfde gelegenheid niet gezien. Ze hebben wel gezien dat hij kennelijk was opgestaan, laat ik het zo zeggen. Ze hebben de bewijzen daarvan gevonden. Maar ze hebben de Heer bij deze gelegenheid niet gezien. Het was pas later op dezezelfde dag in de avond dat de discipelen bijeen waren. Was kennelijk in de bekende opperzaal waar de Heer aan hen verscheen en hen toesprak enzovoorts. En vrede aankondigde en bovendien tot hen zei: ontvang de Heilige Geest. Dat is verderop in het hoofdstuk vanaf vers 19. Maar het is in ieder geval zo dat men niet de Heer zelf kon vinden of zoeken of iets dergelijks. Want het was zo dat de Heer zich verborgen hield sinds zijn opstanding. De opstanding zelf maakt deel uit van de verborgene dingen, zal ik maar zeggen. En de Heer zelf bleef ook verborgen, tenzij dan dat hij zich bij gelegenheid, zo nu en dan, aan zijn discipelen openbaarde. En dan nog alleen maar aan zijn discipelen. Dat wil zeggen, niet aan de wereld, maar alleen aan zijn discipelen. Want dat is de situatie zoals we die in de latere hoofdstukken, dus de laatste hoofdstukken van de evangeliën tegenkomen. Het hele punt is natuurlijk dat al die dingen een uitdrukking zijn ook van onze bedeling, waarin immers de verhoogde Christus niet gezien kan worden, althans niet met stoffelijke ogen, zal ik maar zeggen. En dat is ook wat later uitgebreid gezegd wordt, wanneer wordt aangehaald dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, de beloofde Messias, of hoe je maar heet, gezeten is aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen onderworpen zijn. En dan staat er meteen achteraan dat wij dat niet zien. Wij zien nog niet, het houdt tegelijkertijd een belofte in. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is Hebreeën 2, waar dat staat. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, staat er dan vervolgens, wij zien, in het Grieks een ander woord, maar niettemin tamelijk correct vertaald, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Waarbij de gedachte is dat we met stoffelijke ogen weliswaar niet zien, maar dat we in geestelijke zin onze blik op hem kunnen richten, of beter nog, onze hoop op hem kunnen stellen, want hij wordt ons voorgesteld. In ieder geval in de schriften. Niet in lichamelijke vorm uiteraard, maar wel in de schriften. Dat wil zeggen, de Heer laat zich inderdaad vinden door degene die hem zoeken. Maar dat gebeurt dan wel op zijn eigen wijze, want dat is de situatie in onze bedeling uiteraard. Hoe dan ook, er gebeurt hier nogal het een en ander op deze dag. Ik denk dat ik een van de volgende keren nog eens uitgebreid zal ingaan op de historie. Dat wil zeggen op de volgorde, de exacte volgorde van de gebeurtenissen op deze dag. Want daar is heel veel verschil van mening. En ik moet eigenlijk zeggen, er is heel veel strijd over. Dus ik kom daar nog wel eens op terug over op hoe dat dan precies kennelijk die dag gegaan is. Want er blijkt natuurlijk dat Matthäus tot en met Johannes, dat ze ieder voor zich een andere versie van het verhaal geven. En helaas, er zijn mensen die zijn zo oppervlakkig ingesteld dat zij niet begrijpen dat de verschillende versie van het verhaal op geen enkele wijze een tegenstrijdigheid zou moeten inhouden. Elke verslaggever is vrij om de delen van de geschiedenis te vermelden die hij van belang vindt. En bovendien, de Heilige Geest is vrij om door verschillende evangelisten die delen van de geschiedenis te laten vertellen die hij op dat moment van belang vindt. Zo is het nou eenmaal. En in dit verband heb ik altijd de neiging te zeggen, wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Dat is niet een Bijbelse uitdrukking, zoals u merkt. Maar zo is het natuurlijk wel. Als het noodzakelijk geweest was dat we één gewoon historisch verslag zouden hebben, zo volledig mogelijk, dan zou dat wel in de Bijbel gestaan hebben. Maar dat bleek niet al te zeer noodzakelijk te zijn. Maar goed, ik kom er nog wel eens op terug. Maar ik begin hier gewoon in vers 1. Het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk schijn ik niet besproken te hebben, hoor ik net. Maar dat valt wel mee, vers 42, van hoofdstuk 19. Al daar legde zij Jezus in dat nieuwe graf, waarin nog nooit iemand gelegd geweest was. Aldaar legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. En voorbereiding, dat heb ik al eens eerder toegelicht, geloof ik. Voorbereiding is gewoon, dat stond in vers 31 al van hoofdstuk 19, is gewoon de vrijdag, hè. De voorbereiding op de Sabbat, niet de voorbereiding van Pascha of de voorbereiding van welke maaltijd dan ook. Voorbereiding is gewoon, niet alleen in de Bijbel, maar ook bij Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver, is voorbereiding gewoon de aanduiding van de vrijdag. En als je vraagt voorbereiding van wat, dan is het dus voorbereiding van de Sabbat, die inderdaad op de avond van de vrijdag begint. Vergis u niet, hè? Op vrijdagavond is het gewoon vrijdagavond, maar wel Sabbat. Er is niet zaterdag, maar gewoon vrijdagavond, maar het is wel Sabbat. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet meer over, hè? Dus aldaar legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Want het was vrijdagavond, dat betekent dat de Sabbat zou beginnen. Voorbereiding namelijk op of van de Sabbat. En daarom moest de Heer inderdaad begraven worden, opdat zijn lichaam niet aan het kruis zou hangen of zelfs gewoon boven de grond zou staan, onbegraven op de dag van de Sabbat. Maar dat was eigenlijk al beschreven in vers 31. En het graf was bovendien nabij, dat kwam helemaal goed uit. Ik heb u dat al eerder verteld, hè. De man Jozef van Arimathea had van alles van doen met de Heer Jezus, voor zover wij weten. En zijn graf was ook nog in de buurt ook, dus dat kwam heel goed uit, hè. Maar goed, ik ga er niet verder op in, dat heb ik vorige keer tamelijk uitgebreid gedaan. En dan kom ik vanzelf bij 20 vers 1 en op de eerste dag der week. Er zijn er die, ja, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, netjes. Er zijn er die de uitdrukking op de eerste der week zodanig weten om te buigen dat het ineens betekent op Sabbat en dus op zaterdag. Hoe men dat doet, ik wil het u niet eens uitleggen, want dan ben ik uren bezig om uit te leggen hoe men het verhaal dan nog kloppend probeert te krijgen. En als dat uren moet duren, dan dient u te begrijpen dat dat gewoon dan niet deugt, hè? Want dan wordt het veel te ingewikkeld. Maar de idee is dan dat men zegt, de uitdrukking eerste der week betekent eigenlijk niet eerste der week, maar eerste van de Sabbat. En dan vertaalt men de uitdrukking de eerste dag, maar de dag staat er niet, hè. De eerste der week vertaalt men dan met de eerste van de Sabbatten. Whatever that may be, want hoe dan ook, men zal dan weer een verhaal moeten bedenken wat dat nou weer is, hè, de eerste van de Sabbatten. Maar men verkort de uitdrukking vervolgens en zegt dan, nou, het was in ieder geval op Sabbat en daar gaat het ons maar om. Ja, het wordt dan zoiets van, er waren 7 sabbatten achtereenvolgens, namelijk van de 7 weken die van Pasen tot Pinksteren leiden of zoiets, van het wekenfeest en zo. En dit was dan de eerste sabbat van die 7 sabbatten of iets dergelijks, hè. Dat is dan het verhaal. Ik heb er altijd een heel snel argument tegen dit zo'n soort vertaling in. Dat is namelijk, wilt u dan alsjeblieft mij eens vertellen hoe je dan gewoon zegt in het Grieks eerste dag der week? Want het punt is dat er dan helemaal geen uitdrukking bestaat voor eerste dag der week. En bovendien betekent het automatisch dus ook dat dan in het hele Nieuwe Testament, en eigenlijk in het Oude ook, helemaal geen eerste dag der week meer voorkomt. Want de uitdrukking die ervoor staat, heeft men weggeredeneerd en men heeft gezegd, nee, het betekent de eerste van de Sabbatten, enzovoorts. Nou, waarom men dat doet, weet ik ook niet. Ja, ik weet wel waarom men dat doet. Daar heeft men een goede reden voor. Men wil ons namelijk terugbrengen onder de wet. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik weet wel dat dat van mijn kant nu niet een echte objectieve argumentatie is, maar ik beweer dat de argumentatie dat dit hier in Johannes 20 vers 1, dat een sabbat zou zijn en zaterdag dus in plaats van een zondag, dat het net zo min een objectieve en eerlijke argumentatie is. Want ik beweer namelijk dat men dat zo redeneert om ons onder de wet te brengen en ons zover te krijgen dat wij inderdaad niet de eerste dag der week heiligen, om zo te zeggen, maar dat wij de sabbatten zouden houden naar oud-testamentisch gebruik. En de volgende fase is natuurlijk dat wij vervolgens helemaal onder de wet zouden leven enzovoorts en de Joodse of Bijbelse feesten zouden vieren en dat soort dingen meer. De redenering komt dan ook, die ik u nou even voorhoud, die komt ook uit de kringen van wat wij dan noemen Adventisten heet dat, maar eigenlijk zevende dag Adventisten, hè? Heet dat. Hè? Sabbatisten kun je ze beter noemen, want daar heb je een veel grotere groep mee te pakken. Men redeneert dan dus deze eerste dag de week weg. Men redeneert hem weg en zegt nee, het is de eerste van een reeks van sabbatten en dus is dat een zaterdag. Waarna je natuurlijk helemaal in de problemen zit, want de voorbereiding, de normale aanduiding voor de vrijdag, waarop 's avonds dan de sabbat begint, die uitdrukking moet men dan dus ook wegredeneren. Dat doet men ook hoor. Want dan zegt men, voorbereiding is niet voorbereiding van de sabbat, maar is voorbereiding van de paasmaaltijd. En vervolgens brengt men die dagen zo ver terug, want men zegt dan, de opstanding was op zaterdag. En de Heer is 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest, dus nou, dan wordt het daarna heel moeilijk, maar dan is hij gekruist op dinsdag of op woensdag. Dat komt namelijk nooit uit, want ik heb al uitgebreide verhandelingen in de loop der jaren gelezen over hoe men het kloppend probeert te krijgen, dat de Heer 3 dagen en 3 nachten, stuk voor stuk, 3 dagen zowel als 3 nachten, apart geteld, in het graf geweest zou zijn, terwijl toch echt uit de schrift duidelijk is dat hij tegen de avond gekruist werd en dat hij tegen de ochtend, of in de ochtend, opstond. Zodat je altijd een nacht meer hebt dan dagen, als je ze apart gaat tellen namelijk. Het komt dus toch nooit uit. Al dat soort zaken, er is zoveel, zo moeilijk over gedaan, zal ik maar zeggen. En waarom? Nou, uiteindelijk gewoon om alles terug te brengen naar een sabbat, de opstanding van Christus, en dan moeten wij dus voortaan de sabbat houden. Nou goed, ik heb weinig zin om erop in te gaan, ik wijs u er gewoon op wat hier gewoon staat. Het was de voorbereiding der Joden, staat er uitdrukkelijk. Let op dat er ook inderdaad in vers 31 van hoofdstuk 19 niet staat voorbereiding van Pascha of zo. Dat zou niet uitmaken trouwens, maar het staat er niet. Er staat gewoon, terwijl het de voorbereiding was, waarvan staat er niet bij. Dan moet je dan ook niet vragen. Het is gewoon de voorbereiding, het is gewoon de vrijdag. Want dat betekent het in de praktijk. En hetzelfde geldt ook in vers 42. Om de voorbereiding der Joden. Moesten dan Joden voorbereid worden? Nee, voorbereiding is gewoon de dag voor de sabbat en die heet daarom zo en dat is een Joodse aangelegenheid. Verder niks bijzonders, het was dus gewoon vrijdag en wat wij ook traditioneel Goede Vrijdag noemen. U weet, ik heb niks tegen tradities, maar u hoort ook te weten dat tradities inderdaad getoetst zouden moeten worden aan de schrift. En als de tradities niet in overeenstemming zijn met de schrift, dan kom ik er meteen tegen in het geweer. Maar in dit geval, Goede Vrijdag klopt precies, dat was ook inderdaad een vrijdag. Er is geen enkel Bijbels argument waarom dat niet op de bekende vrijdag geweest zou zijn, de dag der voorbereiding namelijk. En er is ook geen enkel fatsoenlijk argument, ik meen echt het woord, er is geen enkel fatsoenlijk argument om van de uitdrukking eerste dag der week te zeggen dat het niet onze bekende zondag is, maar dat het een sabbat zou zijn. Er komt nog wat anders bij. Als de Heer op de vrijdag stierf en begraven werd en daarna inderdaad opstond op de eerste dag der week, dan is precies voldaan aan al die schriftplaatsen die ik niet eens heb kunnen tellen, waarin gezegd wordt dat verlossing sowieso tot stand komt op de derde dag. Op de derde dag. Na 2 dagen en op de derde dag. En eventueel kan dan ook gezegd worden dat het is na 3 dagen, maar dan wordt er een andere rekenwijze op nagehouden. Dat is makkelijk genoeg. En voor wat de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten betreft, dat zal ik dan 1 keer zo duidelijk mogelijk zeggen. Die uitdrukking 3 dagen en 3 nachten in verband met de dood en opstanding van Christus komt maar 1 keer in de schrift voor. En waar hij voorkomt, wordt hij ontleend aan het boek Jona. En dat betekent dat de uitdrukking drie dagen en drie nachten ontleend is, niet aan het Grieks, het is geen Griekse uitdrukking, ook geen Nederlandse uitdrukking, maar een Hebreeuwse uitdrukking. En in het Hebreeuws is het de enige manier om nauwkeurig te zeggen dat het gaat om drie kalenderdagen, zoals wij dat noemen. Dan moet je zeggen dagen en nachten, want het begrip dag is een veel te ruim begrip. Dan moet je zeggen dagen en nachten, dan weet je dat het over kalenderdagen gaat. En het waren de drie, gerekend inclusief heet zoiets, dat is de inclusieve rekenwijze. Namelijk vrijdag waarop Stephen begraven werd is dag 1, de Sabbat, de zaterdag zal ik maar zeggen, is dag 2. En de zondag, de dag waarop hij opstond, is dag 3, dus dat klopt precies. En als dit niet de verklaring is voor die drie dagen en nachten, en als we toch vasthouden aan drie onderscheidene apart getelde dagen en drie apart getelde nachten, dan zit u in uw maag met enige tientallen, zo niet honderden schriftplaatsen, want daar komt het uiteindelijk op neer, die zeggen dat de verlossing tot stand zou komen, niet na drie dagen en drie nachten, maar simpelweg op de derde dag. En bovendien, ook in het Oude Testament wordt uitgebreid bij gelegenheid aangegeven hoe men die dient te tellen. Als men na drie dagen bij de koning moet terugkomen, dan komt men overmorgen terug. Dat was bij Rehabiam, om maar eens wat te noemen. Als men na drie dagen dus terug moet komen, komt men overmorgen terug. En de Heer zal na drie dagen uit de dood opstaan. En dat is dus inderdaad overmorgen, gerekend vanaf de vrijdag. Er is geen enkel, maar dan ook geen enkel probleem. Behalve dan het probleem voor degene die beweren dat wij de Sabbat zouden moeten heiligen en onder de wet zouden moeten leven. Want het aardige is natuurlijk dat nou net de Heer op de Sabbat helemaal niet leefde, want dat was de enige echte, zelfs volle kalenderdag waarop hij niet leefde, maar inderdaad dood was. Rusten in het graf. Dus daar komt men dan vervolgens niet meer uit. Ik heb echt betrekkelijk recent nog een verhaal gelezen. Het is kort geleden geschreven, een heel werkstuk over iemand, een gelovige zeg maar, dat neem ik aan tenminste, die een studie had gemaakt van de Sabbat in de Bijbel, tot de ontdekking was gekomen dat hij de Sabbat moest houden. En in het voorwoord voor het werkstuk dankte hij ook zijn vrouw en zijn schoonmoeder, geloof ik, maar dat weet ik niet precies meer, voor de medewerking om het leven, het huishouden zodanig anders in te richten dat voortaan op de zaterdag niet meer gewerkt werd, maar wel weer op de zondag of zoiets. En dan denk ik, oh mensen, waar zijn we nou toch mee bezig? Dat is toch verschrikkelijk. En daar vind je al dit soort theorieën die ik nou even aanstipte, vind je daarin terug. Door al die teksten worden weggeredeneerd. Het was niet vrijdag, het was niet de eerste dag der week, het was niet op de derde dag, het was ook niet na twee dagen. Maar, nou goed, en heel verschrikkelijk, hè. Wat er nog bij komt, dat heel de discussie in de praktijk eigenlijk helemaal geen zin heeft. Want wij leggen daar gewoon even naast Romeinen 14. En Romeinen 14 zegt, de een acht de ene dag uitnemender dan de andere, en de ander acht al de dagen. Ja, zo is het nou eenmaal. En het eigenaardige is, wij leggen daar bijvoorbeeld ook naast Colossense. En daar staat dat u dan niemand oordelen op de Sabbat. Is Sabbat genoemd? Dat weet ik niet. Nee, Sabbat wordt niet genoemd. Nee. Maar wel op de feestdag en de nieuwe maan en dat soort dingen meer. Enzovoort. Want het zijn allemaal eerste beginselen der wereld. En dan redeneert men, in het werkstuk was het ook zo, redeneert men dat weg. En zegt dan, nou ja, dat kan over van alles gaan, maar het gaat over eerste beginselen der wereld. En dat is niet de wet. Want dat is dan wat anders. Zo redeneert men dat weg. Zegt men, eerste beginsel der wereld is niet de wet, maar het is menselijke filosofie enzovoorts. Nou, je moet wel stekenblind zijn om Colossense te lezen en niet te zien dat het daar wel degelijk om de wet gaat en dat onder eerste beginselen ook wel degelijk wet verstaan wordt. De wet zelfs. Hè? Maar goed, Ik ga er maar niet verder op in. Want het heeft namelijk uiteindelijk geen enkele zin. Ik blijf volhouden dat dit soort argumentatie domweg niet eerlijk is. Ik weet wel dat er sommige mensen diezelfde argumentatie volgen en verder te goede trouw zijn. Maar dan nog is het, klopt het niet. Hè? Ze nemen het dan van anderen over zonder het werkelijk te checken aan de schrift. En van bijbelstudie waarbij de Bijbel woord voor woord en tekst voor tekst weggeredeneerd wordt, dan moet ik in de praktijk niks van hebben. Daar zou je allergisch voor moeten worden eigenlijk. Hè? Tekst aanhalen en zeggen, nou dit is het niet. En dat is het ook niet. Hè? En de 1-8... De ene dag boven de andere en dan gaat het ineens niet over de Sabbat, weet je wel, dat soort dingen. En dan zeggen dat de heiliging van de zondag van de eerste dag der week, dat die zou uitgevonden zijn door de heidenen, dan wel door Constantijn de Grote of weet ik veel wat, dat is helemaal dwaasheid. Alsof je van bovenaf zomaar ineens de mensen kunt verplichten om een bepaalde dag, een zelfgekozen dag, om die als rustdag in de week in te voeren en dat soort dingen weer. Dat is allemaal dwaasheid. Zo zit het namelijk niet. Hoe het wel zit, wel is eenvoudig genoeg. Wij lezen over de begrafenis van de Heer Jezus op de dag der voorbereiding. Namelijk op de voorbereiding moet ik gewoon zeggen. Want zo staat het hier in Johannes 19 twee keer. In vers 31 en vers 42. Dat was dus inderdaad op de vrijdag. En dat was dus volgens de inclusieve rekenwijze dag nummer 1. Dan zou de daaropvolgende zaterdag dag nummer 2 zijn. Kan het niet missen, de Sabbat en de Heer rusten in het graf. Kan het niet missen. En daarna zou de volgende zondag dag nummer 3 zijn. En volgens de inclusieve rekenwijze, daar gaat hij weer, waarbij dus de uiteindelijke delen van een periode voor helen gerekend worden, en in dit geval dus voor hele dagen, betekent het dat de Heer ten derde dagen zal opstaan, en dat komt dus zondagmorgen bij zonsopgang. En voor degene die dat niet begrijpen, moet ik u zeggen, dan heb u kennelijk nooit in de gevangenis gezeten. Want tot in onze dagen, en zelfs in onze cultuur, is zo, als je 3 dagen in de gevangenis moet. Nou ja, dat is wel erg kort, maar goed. Nee, als je moord begaan hebt, dan 3 dagen, 2, 3, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar 3 dagen, dan ga je inderdaad, als het op vrijdag begint, dan meld je vrijdagavond voor 6 uur of voor 5 uur of weet ik veel. Oh nee, dat moet voor 5 geloof ik, hè? Anders dan kom je er niet meer in. Zo is het geloof ik, hè, tegenwoordig. Was het niet zo? Of je moet je natuurlijk per helikopter aanmelden, dat kan ook. Maar nee, ik probeer mijn broer werk te leveren, maar goed, dat even te zeggen. Dan meld je inderdaad tegen de avond, tegen zonsondergang. Dat is nou eenmaal zo, dat is altijd zo geweest. En als je dan 3 dagen moet zitten, dan ga je inderdaad zondagsmorgens er weer uit. Op de derde dag, dat is nog steeds zo. En de vergelijking tussen het dodenrijk en een gevangenis, die lijkt me bepaald niet zo ver gezocht. Beide zijn een gevangenis, beide hebben met straf of gevolgen van zonde te maken enzovoorts. Het is heus een volstrekt normale zaak. Kortom, Johannes 20 vers 1 begint inderdaad met en op de eerste der week. En de vertalers hebben daar geen fout gemaakt, integendeel. Is gewoon wat de uitdrukking betekent en uit het verband blijkt niet wat anders, dus dat is inderdaad correct. Op de eerste der week, opmerkelijk dan, dat de voorgaande vers noemt een dag van de week, namelijk de voorbereiding, de vrijdag. Het volgende vers spreekt over de eerste dag der week. En het is volkomen logisch, één gaat over de begrafenis, andere gaat over zijn opstanding. Dat moet dus van vers 42... van hoofdstuk 19 naar hoofdstuk 20 vers 1, moet dat gewoon de derde dag zijn. Dat kan niet mis zijn, dat is het ook. Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3. Dus er is geen enkel, maar dan ook geen enkel probleem over. Dus op de eerste dag der week, en dan gaat hij weer hoor. Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. En de onoplettende lezer, ik waarschuw u, de onoplettende lezer, die komt tot de conclusie, vooral onder invloed van allerlei vreemde leerlingen, dat hier dan dus gezegd zou worden dat de Heer al was opgestaan voordat de zon opging. En zo loopt het verhaal weer een dag uit de pas. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat dat Maria, als het nog duister was, naar het graf ging. Hoe lang zal het lopen zijn, denkt u? Nou, lang genoeg om in die tussentijd de zon op te laten gaan. En als u nou zegt, van, heb je mooi bedacht, dan zeg ik, dat is niet bedacht. Want als ze zou veronderstellen dat ze nog in het donker bij het graf zou aankomen, dan zou ze die hele weg dus, of hoe lang of kort, dat doet er niet toe, zou ze dan dus inderdaad in het duister hebben moeten lopen. Wat bedenkt dan dat de schemering van zonsondergang en ook van zonsopgang in dat land in ieder geval veel en ook veel korter duurt dan bij ons hier. Maar dat betekent dus dat ze opstond en op weg ging, de deur uitging toen het nog duister was, in de stellige overtuiging dat het onderweg licht zou worden, zodat ze bij licht inderdaad bij het graf zou aankomen. Dat is gewoon het verhaal. Dus wat er gebeurd is, dat ze opstaat als het nog duister was, maar ze gaat naar het graf en ze komt bij het graf aan, terwijl het uiteraard licht is en de zon al is opgegaan en het dus inmiddels de eerste dag der week geworden is. Want dan zijn we weer bij die andere fout in de redenering, namelijk de kalenderdagen beginnen gewoon 's morgens bij zonsopgang. Dat is al zo in Genesis en hier in het Nieuwe Testament is dat nog steeds zo. Ik heb het bij andere gelegenheden geloof ik ook al eens gezegd, hè. De enige uitzondering op de regel is die van de Sabbat, maar strikt genomen is de Sabbat ook niet een dag van de week. Als je met kalenders werkt, zal ik maar zeggen, dan is de Sabbat niet een dag van de week. Want de Sabbat mag dan een periode zijn van pakweg 24 uur. Maar die ligt voor de helft op de vrijdag en voor de andere helft ligt die op de zaterdag. Die is namelijk een halve dag naar voren verschoven. Dat is ook symboliek trouwens. En daarin wordt het ook bevestigd. Maar niettemin is gewoon Bijbelse gedachtegang. En de enige uitzondering op de normale regel van de Sabbat is de grote verzoendag. Die wordt ook zo gerekend vanaf zonsondergang tot zonsondergang. Maar alle normale kalenderdagen worden gewoon gerekend van zonsopgang tot zonsopgang. Daar is ook niks moeilijks aan. Hoe laat is het als het de derde uur is? Zo ongeveer in de Bijbel. Dus de derde uur, hoe laat is het dan? Uur of negen 's morgens. Ja, dat weet iedereen. Dus wanneer is men dan begonnen te tellen? Gewoon. Bij het opgaan van de zon. Er is niks moeilijks aan. Hoor. Dus, de zondag, zal ik maar zeggen, de eerste dag der week, was zojuist aangebroken. Op die dag zou de Heer uit het graf opstaan. En het zal u toch duidelijk zijn dat hij daar geen minuut te lang wenste te blijven. Dat is toch vanzelfsprekend. Hij zou namelijk, dat is juist de essentie van de opstanding van Christus, in het algemeen, dat hij, zodra het maar mogelijk was, onmiddellijk eigenlijk, uit de dood zou opstaan. En nou praat ik niet over uren of minuten, nou praat ik zelfs over jaren, dan wel eeuwen. Want hoe dan ook, normaal gesproken zou de Heer Jezus als gelovig mens pas opstaan op de jongste dag en niet eerder. Want in het algemeen is dat de regel voor de oud-testamentische gelovigen. Daar hoort de Heer Jezus ook bij. Oud-testamentische gelovigen. Die zouden weliswaar sterven, maar zouden opstaan uit de dood op de jongste dag pas en niet eerder. Maar het bijzondere is juist dat de Heer Jezus Christus meteen, zo snel mogelijk namelijk, uit de dood opstond, opdat hij de in alles de eerste zou zijn. En over de opstanding in het algemeen wordt gezegd, ze zullen, allen die in Christus zijn, zullen wel opstaan, 1 Korinthe 15. Maar ieder in zijn orde, namelijk de eersteling, Christus, en er staat zelfs nog een keer in hetzelfde gedeelte dat hij de eersteling is. De eersteling dergenen die ontslapen zijn enzovoorts. En God heeft hem Ik heb misschien hier ook wel eens gezegd, God heeft hem opgewekt uit de dood, gewoon omdat hij een gelovige was. Dat wil zeggen, alle gelovigen zullen opgewekt worden deel krijgen aan het leven van een nieuwe schepping enzovoorts. Maar God heeft hem als eerste opgewekt, opdat juist hij de eersteling en dus koning en hoge priester zou zijn, de eersteling zou zijn van de nieuwe schepping van het nieuwe verbond. En hij stond dus op, niet uit de dood, hoewel het zo was, maar in het bijzonder, hij stond op uit de doden. En dat betekent dus, met achterlating van de overige doden, stond hij op van tussen de doden uit. Nou, uitgebreider kan ik het niet zeggen. Dat had niemand verwacht. Eigenlijk wist ook niemand wat het was. Maar dat is het, hè. Opstanding uit de doden, namelijk opstanding van tussen de overige doden uit, met achterlating van de overige doden, die niet wederlevend zullen worden totdat de 1000 jaren zullen vereindigd zijn, enzovoorts. De jongste dag pas. Dat is de normale regel. En tot de uitzondering behoort niet alleen de Heer Jezus, maar daarna ook de gemeente. Wij dus, maar de gemeente die deel heeft aan dat eerstgeboorterecht van Christus, die gemeente van eerstelingen. Net zo goed een uitzondering. Daar staat er ook in 1 Korinthe 15, er staat de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn toekomst. Want dat zeggen wij door het woord des Heeren, dat degene die levend overblijft door de toekomst des Heeren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn in hem. Dat is 1 Thessalonicense 4, daar gaat het over de opname van de gemeente in verband met de toekomst des Heeren. Wat de uitdrukking ook betekent, dat is de combinatie. Wij die levend overblijven door de toekomst des Heeren, zullen samen met de gelovigen van onze bedeling die ontslapen zijn, zullen veranderd worden en zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is de gedachte. En 1 Korinthe 15 zegt dus, ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn bij zijn toekomst, zullen we zeggen de leden van zijn lichaam, en daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan de Vader zal overgegeven hebben. En dat is het einde van de opstandingen uiteraard. En dat is vanzelf, zoals uit de beschrijving blijkt, opstanding ten jongsten dagen. Maar de uitzondering is Christus en de gemeente. En het idee is, de Christus, zowel als de gemeente eigenlijk, staan zo snel mogelijk op om eersteling te zijn enzovoorts. Je vindt het trouwens ook uitgebeeld in de... dus is een beeld, oké. Uitgebeeld in Matthäus 3, waar de dood en opstanding van de Heer Jezus wordt uitgebeeld in zijn doop. En daar staat er zo fijntjes bij dat de Heer Jezus terstond is opgeklommen uit het water. Ik zeg altijd, historisch gezien is dat een volkomen overbodige en bovendien onbenullige opmerking. Dat meen ik. Historisch. Want dat hij is opgeklommen uit het water, ja, dat zal wel, want in het volgende hoofdstuk wandelt hij in de woestijn, of zo. He, dus dat zal wel. En terstond, ja, of het nou onmiddellijk gebeurt of na 5 minuten, wat maakt het ons uit? Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Maar het idee is natuurlijk dat de uitdrukking, hij is terstond opgeklommen uit het water, betekent dat hij terstond zou verrijzen uit de dood, om dan meteen de Heilige Geest te ontvangen, want het is eigenlijk hetzelfde. Dat staat er ook bij, Matthäus 3. Want hij is Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, zag de Heilige Geest op hem nederdalen in de gedaante van een duif. En hij hoorde een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon. Maar al die dingen spreken in feite over zijn wat hij later zijn doop noemt, zijn doop namelijk in de dood. Kortom, het spreekt over zijn dood en opstanding zoals die later zou plaatsvinden. Want toen zou hij terstond opklimmen uit de dood. In de kracht van de Heilige Geest uiteraard. En bij diezelfde gelegenheid zou God tot hem zeggen, deze is mijn geliefde zoon. Of hij zou tot hem zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En op de avond van diezelfde dag blies de Heer op zijn discipelen, dan ben ik weer terug in Johannes 19, blies de Heer op, of van Johannes 20, vers 19 en verder geloof ik, ja. Waar de Heer op zijn discipelen blies en zij ontvangt de Heilige Geest. Precies hetzelfde. Maar let dan op Matthäus 3, terstond, de Heer is terstond opgeklommen uit het water, terstond opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen, zodra De eerste mogelijke dag stond hij uit de dood op. Maar het gaat kennelijk ook zover dat hij zo vroeg mogelijk op diezelfde dag natuurlijk uit de dood opstond. En dus inderdaad bij het verschijnen van het eerste zonlicht. En voor die tijd ging Maria al op weg naar het graf. Maar ze vond het graf leeg toen ze daar bij licht uiteraard aankwam. En onthoud dat en lees daarna het verslag in Matthäus, Marcus en Lucas. En je zult zien dat er geen enkele tegenstrijdigheid of wat dan ook maar in is. Dat wil zeggen dat de geschiedenis rond de opstanding van de Heer Jezus weliswaar begint eigenlijk nog op zaterdag. Dat wil zeggen voor zonsopgang. Maar daarmee is niet gezegd dat zijn opstanding zelf plaatsvond voor zonsopgang. Dat was ook niet zo. Het was gewoon na zonsopgang, bij het verschijnen van het licht van die eerste dag der week, verscheen dus inderdaad de Heer Jezus zelf, die het licht der wereld is. En hij verscheen uit de duisternis. En eigenlijk is het zo dat de uitspraak: een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, daarop van toepassing is. Want uit de duisternis van het oude verbond verscheen het licht en dus de middelaar van het nieuwe verbond. Maar eigenlijk verscheen dat licht door de opstanding van Christus uit de dood. En deze duisternis van Johannes 20 vers 1 staat dus inderdaad typologisch voor de duisternis van het oude verbond. En dan ineens verschijnt daar het licht van de eerste dag der week, een beeld dus van het licht van het nieuwe verbond, want dat brak hiermee aan. Gewoonlijk rekenen we dat niet op uren, dan wel minuten nauwkeurig uit, wanneer het nieuwe verbond begint. Maar dit is het wel, hè. Als er staat: op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was. En toen was het dus nog niet de eerste dag der week. Strikt genomen. Als het nog duister was, ging zij naar het graf. Dat is nog net oude verbond, zal ik maar zeggen. Maar het moment dat ze bij het graf aankomt en het de eerste dag der week en dus licht is, is dat het nieuwe verbond. Nou, nauwkeuriger kan het waarschijnlijk ook niet getimed worden. Nog afgezien van dat die duisternis en dat licht, wat hier dan samen in het ene vers genoemd wordt, dat dat nou eenmaal een van de grote thema's is van het Johannes-evangelie. Want daarin gaat het immers steeds over het licht der wereld en tegenover de duisternis. Daar begint hoofdstuk 1 al mee, toch? Johannes de Doper die kwam om van het licht te getuigen voor degenen die blind waren en dus in duisternis waren enzovoorts. Het gaat allemaal over, daar, trouwens voor de statistiek even, het Johannes-evangelie kent 7 nachten. Zoek ze maar eens na. 7 maal sprake van de nacht, dit is er één van uiteraard. Maar goed, andere keer dan maar. Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag, dan moet het dus licht zijn, en zag de steen van het graf weggenomen. En genadig is dat ook dit een oud thema is, de steen van het graf weggenomen. Het is eigenlijk een beetje komisch, sorry dat ik dat nou zeg, maar dat heb ik als ik erover nadenk. Het is een beetje komisch, je leest bij andere gelegenheid, dat niet alleen Maria Magdalena, maar ook de andere Maria, dat zal dan, als u het mij vraagt, de moeder des Heren, de moeder van de Heer Jezus geweest zijn. Die gingen naar het graf en die overlegden met elkaar, wie zal voor ons de steen van het graf wegnemen enzovoort. Daar maken ze een heel punt van, wie zal de steen wegnemen. Maar het leuke is dat in de Bijbel daar al eens eerder sprake van geweest is, van het wegnemen van een steen. Meer dan één keer trouwens. Maar de leukste vind ik, de meest onbekende. Wie was dat? Nou, wie haalde hem weg dan?
Dat is die knecht van Abraham.
Nee. Zie hoe onbekend het is. Ja, ik weet, dit klopt, het verhaal, nee. Nee, nou gooi twee verhalen door elkaar. Dat is het verhaal van de diverse bronnen. Nee, ik heb het over dat Jacob naar Laban gaat. Dat is net zoiets natuurlijk als dat Eliezer, althans de naamloze knecht van Abraham, naar diezelfde familie gaat. Om daar een bruid te werven, want zo heet dat. Dat is de uitdrukking, om een bruid te werven. Maar goed, daar komen ze ook bij een bron. Dat zijn de herders en weet je veel. Maar als Jacob de volgende generatie dus hetzelfde onderneemt. En dus naar dezelfde familie in Haran gaat. Komt hij daar ook bij een put of een bron. En daar ligt een steen op. En daar zijn herders verzameld. Maar die kunnen geen water drinken bij die bron, want er ligt een steen op. Zodat Jacob vraagt, hoe zit het met die steen? Wie moet die steen wegnemen? Of zo. Of is het eigenlijk wel de tijd al? Want het was eigenlijk de tijd nog niet eens toen van de dag om water te gaan drinken. Dus hij verbaast zich over de merkwaardige omstandigheid. En toen werd hem uitgelegd dat ze daar die kudde verzamelden rondom die put. En als nou iedereen er was, en alle herders er dus ook waren, dan waren ze allemaal met elkaar net precies in staat om die steen van die put te halen. En als er geen steen op gelegen zou hebben, dan zou of die put vervuild zijn, of er zouden anderen gekomen zijn om, weet je veel, zoiets. Het was om de put te beschermen of zo. Maar goed, maar Jacob verbaasde zich over dat ze daar midden overdag, terwijl de kudde zouden moeten grazen, zijn ze daar bij die bron enzovoorts. Dus die maakt zich even boos en in zijn eentje. Jawel, dat is het onbekende verhaal van de huisman Jacob. Dat staat er. Dat staat in de Bijbel. Was huisman. Wie was de eerste huisman? Dat was Jacob. Nou goed. Hij kon soep koken. Dan kan je meteen huisman noemen als je soep kunt. Nou goed. Maar goed. Maar Jacob in zijn uppie, heet zoiets, hè. Helemaal alleen haalde toen de steen van de put. Waarmee hij een wonder verrichtte. In de orde van grootte van die van Simpson en zo. Staat er echt? Ik weet niet welk hoofdstuk, broeder. Maar het is dat Jacob vlucht naar voor Esau naar Engeland. Naar Laban. Naar Laban. Nou goed. Maar in ieder geval, helemaal alleen haalt hij daar inderdaad de steen van de put. Maar de betekenis is dezelfde natuurlijk, hè. Want het beschikbaar maken van dat water van die bron, zal ik maar zeggen, is niks anders dan het aanbreken van het nieuwe verbond. Het komen van die stromen van levend water enzovoorts, die trouwens ook in het Johannesevangelie meerdere malen genoemd worden. Dus of die deksel of die steen nou ligt op de put of de steen ligt voor het graf, maakt in beide gevallen niks uit trouwens. De put is feitelijk ook het dodenrijk, hè? Een gat in de grond had net zo goed een graf kunnen zijn. Of een leeuwenkuil, maar ook dat is hetzelfde. En voor de leeuwenkuil lag, weet u nog, die van Daniel bedoel ik. Gooi het even door elkaar. Voor de leeuwenkuil lag ook een steen, die trouwens ook verzegeld was. En die ook weggerold moest worden. Maar goed. Maar die put of de leeuwenkuil of de bron, wat het maar is, of het graf, het is altijd hetzelfde, want wat eruit voort moet komen is in ieder geval eeuwig leven. Levend water, of hoe het maar heet. Of een levende Daniel uit de kuil daar leven. Het komt allemaal op precies hetzelfde neer. En dat gaat men niet gedetailleerder op in. Maar dat is waar het om gaat. En het hele punt is dus dat eigenlijk die put, om even op die put in te gaan, daar ga ik dan wel even op in. Die put of die bron, daar bij Jacob zal ik maar zeggen, of welke bron het ook maar is, is altijd een beeld van de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. De belofte, van het verbond der belofte. En als er een steen op ligt, betekent het dat de belofte, nou ja, nog geen resultaat oplevert. Dat namelijk de belofte nog niet vervuld wordt. Dat het er nog wacht. Want hoe dan ook, een bron met een steen erop belooft wel water, maar het is er nog niet. Daarvoor moet eerst de steen eraf. En zo is het met de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, David, of hoe ze maar heten mogen. Die beloften, die waren er wel, maar ze zouden pas vervuld worden bij de opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus. Of gewoon korter, bij de komst van de Messias. En hij is dus degene die de steen zou wegrollen of wegnemen. En daarmee zou hij de beloften vervullen. Nou, die uitspraken, dat hij de beloften komt vervullen die gedaan zijn, die vinden we vele malen natuurlijk in het Nieuwe Testament, lijkt me een duidelijke zaak. Dus het wegrollen van de steen is feitelijk niks anders dan de opstanding uit de dood of nog anders gezegd, wil zeggen dat de beloften die van ouds gedaan zijn, eindelijk vervuld worden. Nog afgezien van dat het wegrollen van wat dan ook, maar in het bijzonder van een steen, sowieso de uitdrukking is van wedergeboorte of van dood en opstanding. Goed. Wat deze vrouw zag was dat de steen van het graf was weggenomen, staat er. Ja, en dan moet ik eigenlijk vanuit deze verse, of althans vanuit vers 2, een sprong maken. Want er staat dan, ze zag de steen van het graf weggenomen, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel. Nou, ze kwam tot alle discipelen, maar die spelen hier in het verhaal geen rol, hè. Alleen Petrus en Johannes spelen een rol. En die gaan dan naar het graf, enzovoorts. En pas later, in vers 11, in vers 10 staat, de discipelen gingen wederom naar huis, die hebben dan ook het lege graf gezien. Zijn er zelfs in geweest. En daarna staat er in vers 11, en Maria stond buiten bij het graf, wenende. Die is dus ook weer teruggegaan naar het graf. Volg je het verhaal nog, zoals hier verteld? Eerst is het Maria die naar het graf gaat, vindt de steen weggerold, gaat terug naar Petrus en Johannes, die dan vervolgens naar het graf gaan en ook weer het graf verlaten, weer naar huis gaan. En daarna vinden we alsnog, en dus voor de tweede keer, vinden we Maria weer bij het graf. En dat is vanaf vers 11. En zij is de eerste die dan de Heere Jezus ziet. Of andersom, zij is de eerste aan wie de Heer zich bekend maakt. Nou, het hele punt is dat in die volgorde van de gebeurtenissen vinden wij een uitdrukking eigenlijk van wat ik altijd maar noem de gehele nieuwtestamentische geschiedenis, waarmee ik bedoel de geschiedenis van het nieuwe verbond. Die geschiedenis begint immers bij de opstanding van Christus. De eerste die daarmee te maken krijgt, met die opstanding van Christus zal ik maar zeggen, is, en dan praat ik gewoon over geschiedenis in het algemeen, is Israël. Meer in het bijzonder trouwens, het Joodse volk, maar in het algemeen, het is Israël wat ermee te maken krijgt. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar het blijkt dat via Israël, of via het gelovig overlijfsel uit Israël, dan wel via het gelovig overlijfsel uit de Joden, de boodschap van dat lege graf en dus van de opstanding van Christus gepredikt wordt. Maar het heeft niet als resultaat de bekering van heel Israël. En het heeft dus ook niet tot resultaat de terugverzameling van Israël en het aanbreken van het koninkrijk of wat dan ook. Maar het heeft tot resultaat in de praktijk het tot stand komen, de roeping dus, van de gemeente. En pas als de gemeente naar huis is, vervolgens, pas daarna gaat de geschiedenis van Israël verder, want pas dan zal Israël als volk tot bekering komen, over hem rouwklagen en dus wenen, en bij diezelfde gelegenheid zal de Heer aan Israël officieel verschijnen, om vanaf dat moment zijn koninkrijk aan hen te openbaren. Met andere woorden, de nieuwtestamentische geschiedenis begint met Israël, en ik zeg nou niet meer bij dat daar eigenlijk de Joden mee bedoel, maar het begint met Israël, want dan moet ik zeggen, nieuwtestamentische geschiedenis begint bij Israël, bij de opstanding van Christus, maar dat verhaal breekt af, want in plaats van dat Israël tot geloof komt en het koninkrijk openbaar wordt, vindt er een breuk plaats, dat is een van de andere Bijbelse termen, voor onderbreking van het verhaal. In die onderbreking wordt de gemeente in onze dagen geroepen uit Joden en Heidenen. Waaruit? Uit de volkeren gewoon. Meer hoef ik er eigenlijk niet van te zeggen. Uit de volkeren. En pas als die gemeente compleet en naar huis is, dat is de hemel, ja. Pas als de gemeente naar huis is, pas daarna gaat de geschiedenis van Israël verder. Zal Israël tot geloof komen, zal het koninkrijk aanbreken. En dat is de grote lijn die in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. Ik zei de grote, want er zijn ook kleinere lijnen, die probeer ik ook nog te volgen. Maar ik probeer ook tegelijkertijd verwarring te voorkomen. Want wat we vinden namelijk, is dat deze Maria als de vrouw gewoon een beeld is van Israël. Zij is degene die het eerst wordt geconfronteerd met de opstanding van Christus, overigens zonder hem te ontmoeten. Zij is degene die boodschap ook predikt, maar die eigenlijk letterlijk zegt, ze hebben de Heer weggenomen en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dat wil zeggen, de Messias was er wel, moet ergens zijn of zo, maar waar hij nou gebleven is, dat is een beetje vreemd. Hij is zoek. Eigenlijk zegt ze, hij is verborgen. Ja. Maar vervolgens zijn er twee discipelen die daar naar hem op zoek gaan en dezelfde dingen vinden dus, namelijk overblijfselen van de Heer Jezus, dat wil zeggen van zijn kleding en zo, nog geopend graf. Ik kom daar op de details natuurlijk nog wel terug. Maar het moet duidelijk zijn dat Petrus en Johannes samen gewoon de uitdrukking of het beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Ik zou bijna gezegd hebben, zoals twee mannen samen in de schrift altijd een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Ik ben nog nooit iets anders tegengekomen, tenminste dat heugt me niet. Het is altijd zo geweest. De twee. Al was het maar ter aanduiding van het dubbele deel, het voor twee tellen, hè, het dubbele deel van de eerstgeborenen. Maar Petrus en Johannes samen, de gemeente, kan trouwens niet missen, want als later in Handelingen 2 het evangelie en dus het nieuwe verbond gepredikt gaat worden, dan gebeurt dat in de eerste plaats door Petrus en Johannes. Die treden samen op. Johannes een beetje meer op de achtergrond, maar zo is het altijd. Dat heb je als met zo'n man, als hij naast Petrus moet lopen, hè, dan raakt hij wat op de achtergrond. Maar goed. Maar Petrus en Johannes dan zijn een beeld van de gemeente, waarvan zo fijntje staat, vers 10, de discipelen dan gingen wederom naar huis, en daarna vinden wij Maria, en die ziet daar twee engelen in witte klederen, en die zeiden tot haar vrouw, wat weent gij? Dan zegt ze weer, ja, ik ben de Messias, hij is verborgen, hij is weg. Precies hetzelfde, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Ze bekeerde zich. Keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. En als aan het einde van de 70ste week van Daniël het overblijfsel van Israël de naam des Heren aanroept, dan verschijnt hij aan hen. Dat wil zeggen, dan verschijnt de Heere, Jehovah, aan hen. En dan weten zij ook niet dat het Jezus is. Net zo min. Dat is Zacharia 13, hè. Onder andere dan. Maar goed. Dus van dat Israël, van die vrouw, Israël kun je ook dus net hetzelfde zeggen. Ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent? Ik had bijna gezegd, ze wist niet dat het Jozef was, maar ja, dat is weer een heel andere geschiedenis en dan moet ik dat weer uitleggen, weet u wel. Maar het is hetzelfde verhaal, hè? Goed. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Dat is het gebruik van het woord vrouw hier in Johannes door de Heere Jezus. Het heeft eigenlijk altijd de betekenis van echtgenoten. Vandaar dat sommigen op grond van deze uitspraak van de Heer besluiten dat kennelijk Jezus van Nazareth en Maria Magdalena er een geheime verborgen verhouding op nahielden. En dan denk ik altijd, het is natuurlijk een hele leugen, maar hoe dicht zit het bij de waarheid? Want dat is wel wat het uitbeeldt, hè? Een relatie die niemand kent, hè. Maar het is een relatie tussen de Heer en Israël, waarvan je zou zeggen, is hij er wel? En inderdaad, die is er wel, maar, nou goed. Hè? Ja. Maar niet letterlijk uiteraard. Niettemin, de woordkeuze is daarin aangepast. Vrouw, wat weent gij? En vers 15, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, en daarvan zeg ik altijd, en dat was hij ook, maar dan, dat is weer zo'n grote sprong. Want daarmee wordt gezegd dat dit alles zich natuurlijk, maar dat hadden we zo ook kunnen weten, zich afspeelt in de hof van Jozef van Arimathea, want het was zijn graf en zijn hof. En zij meende dat het de hovenier was, maar de hof is uiteraard gewoon een beeld van het koninkrijk. Het koninkrijk van het Messiaanse Rijk. Dat kan niet missen, dat is in Genesis al zo, de hof van Eden. met daar als hovenier de eerste Adam, is een voorafschaduwing van de uiteindelijke hof, met daarin als hovenier de laatste Adam. Want de hof van Eden met Adam daarin aangesteld is een uitbeelding van het koninkrijk van de Messias, het koninkrijk van de laatste Adam. En dat is die hof hier ook. En het idee van zij menende dat het de hovenier was, wel die uitspraak die geeft eigenlijk de verklaring van heel het beeld hier. Want hij was ook de hovenier in de zin van hij was de koning van dat koninkrijk. Maar wat je hier uitgebeeld vindt is de Heer Jezus en Maria samen in deze hof waarvan hij de hovenier geacht wordt te zijn. Maar het is een uitbeelding van de Heer en Israël die het koninkrijk zijn binnengegaan. En dat gebeurt uiteraard niet in onze bedeling, maar in de toekomende pas dan, hè. En het is met opzet dat ik nou even snel door het hoofdstuk heen vlieg, want ik zal er later nog wel een paar andere dingen van zeggen. Maar waar het om gaat, is dat het verhaal begint met Maria en daarna eindigt het ook met diezelfde Maria. Alleen de geschiedenis van deze ontmoeting tussen de Heer en Maria wordt onderbroken door die twee discipelen die in het graf komen, maar de Heer helemaal niet ontmoeten zelfs. Maar die twee zijn daarmee een uitbeelding van de gemeente, waarbij Maria een beeld is van de geschiedenis van Israël, waarmee het nieuwe verbond begint. Maar die geschiedenis breekt als het ware af, ten behoeve van de roeping van de gemeente in onze dagen, waarna vervolgens de geschiedenis alsnog verder gaat met Israël. En Israël wordt dan wel degelijk een ontmoeting zal hebben met Jehovah, die zal blijken te zijn Jezus, want aanvankelijk weet men dan inderdaad niet dat het Jezus is. Nou, daar laten we het bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo zijn we dan bij vers 2 van Johannes 20. Zij liep dan, Maria dus, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. Dat is dus Petrus en Johannes, lijkt me een duidelijke zaak, maar zoals bekend, Johannes noemt zichzelf nooit bij namen, maar omschrijft zich. Hij is eigenlijk, het is eigenlijk jammer dat we steeds zeggen het is Johannes, omdat het er eigenlijk om gaat dat de man hier, die geheimzinnige discipel is, wiens identiteit niet genoemd wordt, maar van wie alleen gezegd wordt dat hij de Heer Jezus lief had. En daar gaat het eigenlijk om. Simon Petrus is de man die we allemaal goed kennen, die ook wiens karakter ook tamelijk nadrukkelijk in de Bijbel naar voren komt, laat ik het zo zeggen. Hij wordt aardig geprofileerd, sterk geprofileerd heet zoiets, hè. Maar Johannes juist niet. Johannes is de geheimzinnige discipel, wiens identiteit we officieel niet weten, terwijl we alle weten dat het Johannes is. En daar heb ik in het verleden al het een en ander over gezegd natuurlijk. Want deze twee samen zijn een voorstelling van de gemeente in onze dagen. Ze worden in dit verhaal ook ingevoegd, zal ik maar zeggen, in de onderbreking van de geschiedenis van Maria. Daar komt het op neer. Ze zijn daarmee de uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling, die immers ook beschouwd moet worden als een soort onderbreking in de heilsgeschiedenis. Maar deze twee discipelen krijgen de mededeling over dat de Heer Jezus zoek is, verborgen is, want daar komt het in de praktijk op neer, hij is weg. Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Let op dat Maria Magdalena zegt, wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dat eventjes toch, wij merken dat Maria Magdalena niet alleen bij het graf was. En dat is dan een overeenstemming met bijvoorbeeld Matthäus. Want daar is het Maria Magdalena en de andere Maria. Zo staat het daar. Dat is dan de moeder des Heren als u het mij vraagt. Want ik ben van mening, voor de alle duidelijkheid nog een keer, ik ben van mening dat Maria Magdalena dezelfde is als Maria van Bethanië. Waarom niet? Iemand kan uit Bethanië komen en zich daarna of iemand kan uit Magdala komen en daarna zich in Bethanië gevestigd hebben. En dus heet ze in Bethanië altijd Maria van Magdala. Heel gewoon, hè? Ja. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Er staat dan dat ze zegt, wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, die twee dus, Petrus en Johannes, en zij kwamen tot het graf. Dat wil zeggen, vers 3 zegt dat zij samen op weg gingen, samen bij het graf kwamen. En eigenlijk moet ik zeggen, dat betekent dat ze daar allebei aankwamen. Ze worden daar dus als één geheel beschouwd. Die twee gingen inderdaad samen. En ze zijn dan ook prompt de uitbeelding van de gemeente, die in feite één is. Hè? Daar komt het op neer. Niettemin, in het volgende vers, vers 4, vinden we weer zo'n vermelding die historisch van geen enkele, maar dan ook geen enkele betekenis is. Sterker nog, in vers 3 staat al, Petrus en die andere discipel gingen uit en zij kwamen tot het graf. Punt uit, duidelijke zaak. Niettemin, in vers 4 wordt er een detail opgemerkt. Er wordt gezegd, nou deze twee liepen gelijk. Dat wil zeggen, bij klaar en af enzovoort begonnen ze allebei te rennen. Jawel, zeker wel. En denk erom dat lopen in de Bijbel normaal gesproken is hardlopen. Want anders is het wandelen. Wandelen is wat wij tegenwoordig gewoon lopen noemen. En wat in de Bijbel lopen heet, dat is hardlopen. In sommige Nederlandse uitdrukkingen merk je dat nog. Dat is gewoon oud-Nederlands, hè. Want de looppas is niet de pas van het gewone lopen, maar van het rennen. In het Engels noemen ze dat dan ook de double. On the double heet zoiets, hè. In looppas in het Nederlands, maar dat betekent wel op dubbele snelheid dan toch. Dubbele snelheid van wandelen, minstens. Dus zij liepen gelijk, zij renden dus naar het graf in het tegenwoordige Nederlands. En zij begonnen daar gelijktijdig aan, maar dan staat er heel aardig dat Johannes harder kon lopen dan Petrus. Want dat is wat er staat. Nou is duidelijk dat het historisch natuurlijk van geen enkel belang is. En zoveel zal het ook niet gescheeld hebben trouwens, zoals uit de rest van het verhaal blijkt. Maar het was wel zo. Namelijk, ze liepen gelijk en de andere discipel, Johannes dus, de geheimzinnige, die liep vooruit, namelijk sneller dan Petrus en die kwam het eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij niet in, dat wachtte even, want toen kwam Simon Petrus alsnog, Simon Petrus dan kwam en volgde hem. Namelijk volgde hem, betekent kwam achter hem aan, kwam dus later. Zie je hoe vaak het er staat. Met grote nadruk, hè. Hij volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was enzovoort. En dan vers 8, toen ging dan ook de andere discipel in die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. De aardigheid is dat uit de grote lijn die ik er straks voor de pauze naar voren heb gebracht, blijkt dat deze twee gewone uitbeeldingen zijn van de gemeente. Die vrouw, Maria, is gewoon Israël. Maar de geschiedenis van Israël werd onderbroken. In die tussentijd verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dus Handelingen 15 nu maar een keer. Hè. En dat wordt door deze twee discipelen uitgebeeld. Daarna gaat alsnog de geschiedenis van Maria Magdalena verder. En dus de geschiedenis van Israël. Dat is in de toekomst. Petrus en Johannes hier samen zijn dus een beeld van de gemeente. Maar de aardigheid is dat binnen die gemeente kennelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de twee belangrijke groepen. Er zijn twee mogelijkheden voor om dat uit te leggen. Je kunt namelijk met tamelijk groot gemak zeggen, Petrus is een beeld van de gelovigen uit de Joden in onze dagen. En terwijl ik zeg Joden, denk ik dan gewoon Israël. Want het is tamelijk gebruikelijk om dat erbij te denken. Hè? Waarna Johannes, de onbenoemde, wiens identiteit niet bekend is, een beeld is van de gelovigen uit de heidenen. En daar ben ik stellig van overtuigd dat dat klopt en dat het een Bijbelse gedachtegang is. Echter, in het licht van al wat we in het voorgaande in Johannes en in andere schriftplaatsen trouwens gezien hebben, geloof ik dat het nog veel nauwkeuriger werkt. Al leidt het soms tot misverstanden, heb ik gemerkt. Maar Petrus blijft gewoon een type van de gelovigen uit de Joden, sowieso zonder meer. Hij is ook de eerste die het graf ingaat enzovoorts. Hij is in dit verhaal ook de eerste die officieel, zoals dat heet, tot geloof komt. Hij is de eerste die het graf ingaat. Later komt ook de andere discipel erin, die al het eerst bij het graf was en zag het en geloofde, staat in vers 8. Maar Petrus is een beeld van de gelovigen uit de Joden. Daar begint het verhaal dus mee, toch? En daarna is Johannes een beeld van de gelovigen niet zozeer uit de heidenen, hoewel dat heel goed kan, maar meer in het bijzonder, hij is een beeld van de andere stammen van Israël, namelijk van de 10, de gelovigen namelijk uit de 10 stammen van Israël. En vergis u niet, dat zijn heidenen. Ik weet dat voor sommigen dat allemaal verwarrend is, maar ik kan er ook niks aan doen. Het is heus een volstrekt bijbelse gedachtegang. De 10 zijn heidenen. De gelovigen uit de 10 stammen van Israël zijn dus van nature heidenen. Daar komt het op neer. Dat zij vroeger ooit Israël waren, dat mag zo zijn. Maar ze zijn in ieder geval, om eens een bijbelse uitdrukking te gebruiken, vervreemd van het burgerschap Israëls. En zonder de wet, ja. En daardoor heidenen, ja. Daardoor, ja. Inderdaad. Dus bekende verhaal van de 10 stammen van Israël, die nooit Jehovah hebben willen dienen, die al grote moeite hadden in de tijd om te komen tot aanvaarding van David als hun koning. Uit Juda, weet je wel, David is niet voor niks 7 jaar lang koning geweest, slechts over de Joden, over Juda. De 10 andere stammen hadden daar dus grote moeite mee. Maar ze hebben inderdaad nooit Jehovah gediend. Met als gevolg dat ze niet alleen werden afgezonderd, zou ik wel zeggen van Juda, weggenomen van Juda, maar bovendien ook er als uiteindelijk gevolg dat ze verstrooid zijn geworden onder de heidenen, althans in ballingschap gegaan zijn. En daar tot de heidenen gerekend werden. En daar officieel, daar gaat hij dan, en daar officieel hun identiteit verloren. Net als deze Johannes, die hier in het Johannes-evangelie ook geen identiteit heeft. Dat wil zeggen, we weten niet wie het is. Hij wordt alleen omschreven als de discipel die Jezus lief had. Maar het hele punt is natuurlijk dat dat een beschrijving is, ook niet zozeer van de 10 stammen in het algemeen, maar wel van de gelovigen daaruit. Net zo goed als dat Petrus, en dat is meer algemeen bekend, net zo goed als dat Petrus een type is van de gelovigen, het gelovige overblijfsel, uit de Joden. Maar die twee samen, dat is duidelijk genoeg, als Petrus een type is van de gelovigen uit de Joden, en dus uit 2 stammen van Israël, dan is de onbekende Johannes een type van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En in onze bedeling worden die twee inderdaad omgewisseld. Let wel, chronologisch, dus tijdrekenkundig, waren het eerst gelovigen uit de Joden. Daar begint het Nieuwe Testament mee, er begint Handelingen mee. Kortom, het begint met, laten we zeggen, Petrus. De gelovigen uit de Joden zijn inderdaad de eerste gelovigen. Maar neem niet weg dat de rangorde, dat is niet de chronologische volgorde dus, maar de rangorde, in belangrijkheid zal ik maar zeggen, de rangorde is omgedraaid, want in de praktijk blijkt dat de zaligheid nou eenmaal van de Joden werd weggenomen, heel officieel, en dat het Joodse volk gestruikeld, verminderd, gevallen is, of hoe het maar heten mag, en dat de zaligheid van hen weggenomen werd en werd gegeven aan heidenen. Dat staat er zo zonder meer. Allemaal geciteerd trouwens, de Romeinen. Nee, niet allemaal, de laatste uitdrukking was uit Handelingen 28. Maar de gedachte is dat die zaligheid terecht is gekomen, weliswaar bij heidenen, maar dan gaat hij weer in het bijzonder bij die heidenen die beschouwd moeten worden als de erfgenamen of opvolgers, dan wel afstammelingen, dat doet er weinig toe, van Efraïm, dan wel de 10 stammen van Israël in het algemeen. Want dat is waar het werkelijk om gaat. En die volgorde is omgewisseld, want wat bij de Joden begon, kwam uiteindelijk terecht, heel ergens anders. Heel concreet gezegd, maar weer eens een keer, het kwam uiteindelijk terecht in Engeland. In Albion, en dus kwam het terecht bij Laban. Dat is het verhaal waar ik net even in verdwaalde. Dat is straks van Jacob die vluchten moest voor Esau, waarbij Jacob het gelovig overblijfsel is in onze dagen, na de dood en opstanding van Christus. Dat is dus de gemeente, maar Jacob moest vluchten voor Esau, wiens eerstgeboorterecht hij had. Zoals de gemeente in Handelingen moest vluchten voor de Joden, waarbij de gemeente beschreven wordt als degene die eigenlijk echt Joden zijn. Namelijk, ze hebben deel gekregen aan de zaligheid die bij de Joden vandaan kwam, zal ik maar zeggen. Maar Jacob moest vluchten, niet zomaar naar een heidens land of iets dergelijks, maar Jacob vluchtte en kwam terecht bij de oudere tak van de familie, zeg ik altijd. Ik weet niet hoe ik het beter zeggen moet. Hij kwam terecht bij de oudere tak van de familie. De familie namelijk van Nahor Betuel... Betuel en dan Laban, inderdaad, ja. En Laban is heus hetzelfde als de oudste naam voor Engeland, Albion. De Witte. De Witte. Eigenlijk een verbastering van, of een verbastering, een woordspeling op de Melaatse. De Witte. Namelijk, maar de Melaatse wordt genezen. De Witte wordt genezen. Kortom, de tien stammen, Efraïm is het eigenlijk, wordt genezen. Want hoe dan ook, om bij het verhaal te blijven, Jacob krijgt de zegening mee. Ik weet niet of ik dit hier alles gezegd heb, dus ik zeg het hier maar in alle vrijmoedigheid maar weer eens. Jacob kreeg de zegening van Isaac, die oorspronkelijk eigenlijk bestemd was voor Esau. Maar toen die zegening en dus die belofte aan Jacob vervuld werd, en hij dus in bezit toenam en gebouwd werd, zal ik maar zeggen, en rijk werd, toen bleek dat al zijn bezittingen, inclusief zijn vrouwen en dus ook zijn zonen, dat al zijn bezittingen afkomstig waren van de andere tak van de familie, namelijk van Laban. Want de zegen, geestelijke aspect, laat ik het zo noemen dan, de zegen, de geestelijke dingen als zodanig, kwamen inderdaad eigenlijk van Esau. Oh, nou goed, van Isaac dan, maar het was eigenlijk voor Esau bestemd, kwam bij Jacob terecht. Het was voor de Joden bestemd, het kwam bij de gemeente terecht, geestelijk. Maar waar het gaat om de aardse en zichtbare gevolgen van die zegen, blijkt dat al die zichtbare dingen afkomstig waren helemaal niet van Isaac en helemaal niet van Esau, maar allemaal alles kwam van Laban, die dat ook heel goed wist en die daar zelfs bij gelegenheid stennis over maakt, wat het ook wezen mag, stennis, hè. Maar goed. Nee, de stennissen met een tand uit je mond. Maar laat maar zitten. Maar hè, wat het ook was, maar Laban ging erover tekeer bij gelegenheid. Jacob, die krijgt alles, maar laat ik mijn regels, mijn afspraken met hem maar eens veranderen, enzovoort, want anders dan hou ik niks over. En toen werden de regels veranderd, en toen ging alles nog gewoon net zo door zoals het altijd was. En het eind van het verhaal, na 20 jaar, gek hè, 20 jaar... maar goed, na 20 jaar ging Jacob er heimelijk vandoor. Dat is gewoon een beeld van de opname van de gemeente. Ging Jacob er heimelijk vandoor en Laban bleef tamelijk berooid achter. Want de bezittingen van Laban waren overgegaan naar Jacob, terwijl eigenlijk de bezittingen van Isaac hadden moeten overgaan naar Jacob. Heb je dat? En nou, de toepassing is heel eenvoudig. De positie van de gemeente in geestelijke zin is afkomstig van Juda, namelijk van de twee stammen, namelijk van Juda, namelijk van het hoofd van de eerstgeborene van Juda, dat is namelijk gewoon de Heer Jezus Christus. En de zaligheid als zodanig is dus uit Juda, dus uit de Joden. Maar naar aardse maatstaven, naar de zichtbare kant, moet vastgesteld worden dat de gemeente, de kerk al zodanig, niet Joods is van afkomst, aards, niet een Joodse oorsprong heeft, maar in werkelijkheid heeft de gemeente zijn oorsprong feitelijk in wat ik dan altijd maar noem de Angelsaksische volkeren. En dus inderdaad, bij Efraïm en bij de 10 stammen van Israël, valt niet te ontkennen, de meerderheid van de gelovigen in onze bedeling komt inderdaad uit die volkeren en niet uit de Joden. En waar het gaat om de bewaring van het woord van God, de verspreiding van het woord van God, waar het gaat om de prediking van het evangelie, waar ook in de wereld, het centrum daarvan, de kern daarvan, zal ik maar zeggen, de bron daarvan, vind je inderdaad niet in Jeruzalem, ook niet in Rome overigens, maar die vind je inderdaad in Londen, in ieder geval in Engeland. Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd. Ik vergeet al die dingen, want ik praat op zoveel plaatsen. Hè? Dus als ik wat herhaal, dan excuus dan. Maar u dient te... Kijk, wij leerden op school. Ik ging vroeger op een keurig nette gereformeerde lagere school. Daar heb ik ook zoveel geleerd, weet u wel. En daar leerden wij netjes dat het evangelie in Nederland gepredikt is geworden door een Bonifatius. Met name was dat meer in Friesland eigenlijk. Of daar is hij opgehouden met prediken. Maar in ieder geval door een Bonifatius. En door, hè, zoiets, hè? En door een, nou het schijnt dan. En een Willibrord. Maar waar kwamen die heren vandaan? Niet uit Rome hoor, die kwamen keurig van de andere kant van de zee, vanuit Engeland. En ja, op de lagere school denk je niet zo goed na, maar ik heb nog altijd spijt dat ik toen niet gevraagd heb wie dan eigenlijk het evangelie in Engeland gebracht heeft. Want dat is toch iets verder van Canaan of van Jeruzalem vandaan dan Nederland, lijkt mij. En in ieder geval lastiger te bereiken. Maar het kwam echt uit Engeland. En zo is het tot in onze dagen nog steeds zo. De Bijbel, de evangelie, de zaligheid, de genade wordt inderdaad gepredikt. Niet vanuit Rome of wat dan ook, zeker niet vanuit Jeruzalem. Maar inderdaad vanuit Noordwest-Europa. Met sinds enige eeuwen natuurlijk een kleine verschuiving met nog, van nog verder naar het westen. Namelijk uit Amerika. Maar niettemin blijft dat hetzelfde verhaal. Angelsaksische wereld, zo is het nou eenmaal. En waar het maar om gaat is dat de rangorde binnen de gemeente dus inderdaad is omgedraaid. Niet de Joden voorop, maar inderdaad, ja, de heidenen voorop zeggen we dan maar gewoon weer. Want hoe dan ook in de Bijbel heette dat wel degelijk heidenen. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat is wat je hier ziet. Petrus en Johannes, ze beginnen gelijk, zal ik maar zeggen. Petrus is weliswaar de eerste die het graf ingaat en dus tot geloof komt in het feit dat de Heer is opgewekt. Dat geldt ook inderdaad voor de gelovigen uit de Joden. Zij waren de eerste, maar neem niet weg dat de gelovigen uit de Joden de oorzaak van waren dat het evangelie gepredikt werd inderdaad aan de 10 stammen van Israël. En dat was dus de historische volgorde. Maar in onze bedeling in het algemeen is die volgorde omgedraaid. En ik moet u zeggen dat in onze dagen, maar dat is al heel lang zo, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Niet door Joden, maar in principe inderdaad door de Britten. Dat is zelfs nog zo, het is zelfs letterlijk zo dat de Hebreeuwse Bijbels, oude, maar in het bijzonder zelfs ook Nieuwe Testamenten, inderdaad vanuit Engeland en ook alleen vanuit Engeland verspreid worden, gratis verspreid worden ook onder de Joden. Zo is het nu eenmaal. Waarbij dus Efraïm het evangelie predikt aan Juda. En Juda zal moeten gaan tot Efraïm om daar het woord Gods te ontvangen en daar de zaligheid te ontvangen. Zo is het, ja. Nou goed. Maar dat is wat in deze geschiedenis kennelijk wordt uitgebeeld. Vandaar die merkwaardige omwisseling van de een loopt harder dan de ander. Maar de andere is toch het eerst in het graf en komt het eerst tot geloof. En dan vind je dus twee dingen naast elkaar vermeld. Namelijk de historische volgorde, de chronologische volgorde dus. Dan is het eerst Petrus en dan Johannes. Maar waar het gaat om rangorde, daar is het net andersom. Is het eerst Johannes en dan Petrus. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. En ik kan natuurlijk ook niet elke keer alle argumenten voor de redenering als zodanig weer eens op een rij zetten. Hè? Goed, nou even op het verhaal zelf nog even ingaan. Er staat in vers 5 dat Johannes kwam het eerst bij het graf. Als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Dat wil zeggen, hij werd wel geconfronteerd met de opgewekte Christus. Maar hij wist nog niet wat hij ermee aan moest. Dan komt eerst Simon Petrus. En die ziet hetzelfde, alleen die gaat ook het graf in. Die zag de doeken liggen, net als Johannes. En in het bijzonder de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was. Die zag hij namelijk niet bij de beide andere doeken liggen. Maar in het bijzonder, in het bijzonder, dat wil zeggen in een aparte plaats. Dat betekent het gewoon. Bijzonder, wil zeggen, bijzonder, wil zeggen, ergens op een andere plek. Die zag je in het bijzonder, en er staat er nog bij, in een plaats. En om dat woord bijzonder nog nader te verklaren, hebben de vertalers het woord andere erbij ingevoegd. Eigenlijk is dat niet nodig, want dat is al de betekenis van bijzonder. Maar weinigen weten nog de betekenis daarvan. Zo gaat het nou eenmaal, hè? Maar hij zag dus de zweetdoek in het bijzonder, namelijk in een andere plaats, samengerold. Dat is een merkwaardige zaak. Er wordt van alles over gefilosofeerd, maar men zou dat niet moeten doen. De betekenis daarvan vind je namelijk gewoon in de Bijbel terug. De doeken namelijk, daar hebben we het al eens over gehad. Doeken zijn nou eenmaal, of linnen doeken, een beeld van de opstanding. Dat heb ik al besproken natuurlijk in verband met begrafenis. Linnen doeken, linnen is een beeld van opstanding. En het linnen kleed is per definitie in de Bijbel het kleed van de priester. Maar het aardige is dat hier zelfs gesproken wordt over het speciale doek die op zijn hoofd geweest was. Het hoofd van Christus. En daarvan staat dat hij in een aparte plaats was en daar samengerold. Nou, het hele punt is dat die zweetdoek samengerold in een andere plaats de verwijzing is naar de oudtestamentische voorschriften omtrent het hoofddeksel, in het bijzonder van de hoge priester. Die droeg namelijk ook iets op het hoofd, wat, ik weet het exacte Hebreeuwse woord zo uit het hoofd niet, maar dat is een term die inderdaad veronderstelt dat het opgerold is. Dat wil zeggen, de modernere vertalingen melden dan ook dat de hoge priester een tulband droeg. En dat is inderdaad een linnen doek op het hoofd en samengerold. Maar in de Bijbel is dat ding het hoofddeksel van de hoge priester. En daarmee zijn we helemaal terug in het Johannesevangelie, want ik heb al vele malen vaker gezegd dat het Johannesevangelie rechtstreeks verband houdt, steeds opnieuw, met de Hebreeënbrief, omdat namelijk het Johannesevangelie ons de Heer Jezus eigenlijk voorstelt als de hoge priester van het nieuwe verbond, echter zonder ooit de uitdrukking te gebruiken. En dat is ook aardig, want daarmee wordt eigenlijk die identiteit van Christus zelf ook verborgen gehouden. Maar dat is nou net kenmerkend voor specifiek de hoge priester. Het woord koning uitdrukkelijk dus niet, hè. Het is kenmerkend voor de hoge priester van het nieuwe verbond, dat hij in de dagen waarin hij slechts zijn hoge priesterschap praktiseert, inderdaad zich verbergt. En het punt is dan ook dat van dat hoofddeksel dus, van die zweetdoek in een aparte plaats samengerold, aan de ene kant moet vastgesteld worden dat het eigenlijk hetzelfde is als het hoofddeksel van de hoge priester, en dat dit ding in een aparte plaats ergens anders zich bevindt, wil inderdaad zeggen dat die hoge priester ergens anders is. En waar hij is, weten wij. Want daar hebben we zelfs de hele Hebreeënbrief voor die daarover spreekt feitelijk. En niet alleen de Hebreeënbrief natuurlijk, maar dat is daar het onderwerp. Namelijk dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, en dat die inderdaad in een bijzondere plaats, een bijzondere andere plaats zich bevindt, namelijk niet op aarde of in Jeruzalem, maar inderdaad in de hemel, dan wel het hemelse Jeruzalem. Namelijk gezeten aan de rechterhand Gods, op de troon der genade. En de troon der genade is weer per definitie niet de troon van de koning, maar het is meer nadrukkelijk de troon van de hoge priester, vanwege dat begrip genade uiteraard. Zodra de troon heet de troon der genade, is de troon van de hoge priester. De hoge priester in het Oude Testament, naar de ordening van Aaron, had ook een kroon. Niet altijd erop, moest hij apart bij zijn muts aan vastknopen, staat er. Ik meen met blauwe koortjes, als ik me goed herinner, maar dat wil ik afwezen. Maar kijk dat maar eens na. Maar hoe dat ook zij, deze doek, deze zweetdoek, of hoe het maar heten mag, in een bijzondere plaats samengerold, duidt op het hoge priesterschap van Christus, hetgeen hij praktiseert, inderdaad in een andere plaats, namelijk in de hemel. Waarna overblijft de vraag, maar die doeken dan waarin hij, die in het algemeen in het graf lagen, waar zijn die dan een beeld van? Ja, en dus? Als die hoofddoek, als die zweetdoek speciaal samengerold in een andere plaats ligt, en het is een beeld van de Heer Jezus Christus, het hoofd, nou, heb ik het voorgezegd. Waar zijn dan die andere doeken een beeld van? Ja, van de gemeente zelf, het lichaam natuurlijk. De priesters na de ordening van Melchizedek, en dat zijn wij. Ja, ja. Want wij zijn ook eerstelingen van het nieuwe verbond en een gemeente van eerstelingen, uitdrukking uit Hebreeën 12. De eersteling, de allereersteling dus, is de hoge priester. Maar de gemeente van eerstelingen deelt dus in het priesterschap van Christus. Dus de gemeente ziet als een familie waarvan Christus het hoofd is, dan lijkt het duidelijk genoeg. Het hoofd van de familie is hoge priester, maar de rest van de familie is dus priester, naar de ordening van Melchizedek. En zo is het ook, want de schrift leert inderdaad dat priesterschap van de gelovigen, zeker de gelovigen van vandaag, namelijk van de gemeente. Nou, dat is wat het uitbeeldt. De doeken die daar gevonden worden in het graf zijn een beeld van de gemeente die voor de wereld dood is, die de wereld niet kent. Het ligt dan ook inderdaad in een graf. Wij zijn der wereld gestorven, maar aan de andere kant, via dat linnen, beeld van de opstanding, zijn wij verbonden met de levende Christus. Alleen is de gedachtegang dan dat wij voor de wereld dood zijn, maar levend voor God. En hoewel wij in de wereld leven en dood zijn voor de wereld, hebben wij verbinding met dat hoofd, wat inderdaad op een andere plaats is, namelijk gezeten in de hemel. Dat is het plaatje wat ons voorgehouden wordt. Ik weet ook wel dat we andere beschrijvingen van de gemeente en Christus in het Nieuwe Testament vinden, maar dit is er één van. Eén die trouwens volstrekt overeenkomt met de aard van de Hebreeënbrief, waar natuurlijk ook aan één kant gezegd wordt dat wij als gelovigen zijn genade tot die troon der genade en dus inderdaad een hemelse positie hebben ontvangen, maar waarbij aan de andere kant wel degelijk wordt vastgesteld dat wij nog op aarde zijn, zal ik maar zeggen, maar op aarde zijn we buiten de legerplaats en dus buiten de maatschappij, buiten de samenleving, of zullen we zeggen in de ballingschap, of nog anders in de gevangenis, of nog anders in het graf. Houd het ervoor dat gij der wereld gestorven zijt. Maar tegelijkertijd zoekt de dingen die boven, Colossense dit keer, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Niet, zoek niet de dingen die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en begraven dus. En uw leven is met Christus verborgen in God. Want die linnen doeken, die hebben niks te maken met, die hier liggen, hebben niks te maken met wat buiten het graf is, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben te maken met die zweetdoek die in een andere plaats samengerold gelegen is. Ook dood voor de wereld uiteraard, ook in het graf, niettemin levend voor God. En dat is waar het om gaat. Nou, dan vers 8. Toen ging dan ook de andere discipel in die eerst op het graf gekomen was en zag en geloofde. Zij beiden zagen dus en geloofden. En dan staat er, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Natuurlijk in de eerste plaats een opmerking in verband met de historie. Want het punt is dat deze mensen inderdaad de schrift niet verstonden, dat wil zeggen, zij hadden niet door dat de Heer Jezus inderdaad niet alleen zou sterven, want het was ook een tamelijke verrassing, maar zij wisten zeker niet dat hij ook inderdaad zou opstaan. Er bestaat ook altijd verschil van inzicht over, want bij andere gelegenheid lezen wij gewoon, weliswaar niet in Johannes zozeer, maar zeker in de andere evangeliën lezen wij dat de Heer aankondigt dat hij zou sterven en ten derde dagen opstaan. En als dan uiteindelijk staat dat ze dat niet wisten, als het gebeurt, weten ze het immers niet, dan is er maar één goede conclusie te trekken. En de conclusie is niet dat dan de schrift in tegenspraak is met zichzelf. De conclusie is dat als de Heer spreekt over dat hij zou sterven en ten derde dagen opstaan, dan moet de conclusie zijn dat deze woorden achteraf geschreven zijn, in elk geval na zijn opstanding. Maar dat de woorden die de Heer zelf gebruikte toen hij zijn dood en opstanding aankondigde, dat die woorden zodanig waren dat zij ze niet begrepen.